Thank you. vorgelaufen hier? Nou, dat is vlakbij. Gaan we lekker buiten spelen, we komen zo aan je toe. Alleen het tweede deel dan.
Alleen het tweede stukje.
God is ons genegen, onze God geeft zegen. Hij zal zijn geprezen, ieder zal hem vrezen. Volken loof de Heer, juicht en geeft hem
prima, ja. Ja, ja, maar wij zijn toch een beetje aan het... Oh, jij? Oh, ja, ja, ja.
Ik hou hem een beetje in, maar het gaat wel, maar het is... Ja. Ja. Dus we kunnen
dit even
oh, ja, ja.
Nou ja, anders doen we gewoon een paar keer dat tussenstukje gewoon nog even. Vind ik ook geen probleem. Maar we kunnen wel even vanaf het derde couplet gaan kijken hoe die uitpakt. Even op het kruisje.
De aarde heeft haar vrucht gegeven. Die door de hemel werd verwekt.
En uit de schoot ontluikt nieuw leven, waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen. Onze God geeft zegen, hij zal zijn geprezen, ieder zal hem vrezen. God is ons genegen, onze God geeft zegen, hij zal zijn geprezen, ieder zal hem vrezen. Volken loof de Heer, juicht en geeft hem eer. zal hem vrezen, volken lof de Heer. Juicht en geeft hem eer, volken lof de Heer. Juicht en geeft hem eer.
Nog een keer dat een stukje? Ja, hè? Ja. Ja, nee, ja, dat is ook een. Ja, dat is toch wel weer een lastig ding. En anders, weet je, we zingen gewoon door.
Ja, en het AA houden we kleiner. Dan heb ik niet dat ik dan. Ik heb niet een toon in wat.
Nee, het is omdat het iets anders gespeeld, ja. Maar eigenlijk moet je stug je ding doen.
Ja.
Oh
ja, ja, maar weet je.
Ja, maar dat weten we nog niet natuurlijk.
Kijk, wat.
Nou, dan moeten we ook even kijken. Nee, ja, ook even kijken hoe dat is.
Ja, daarom.
Nog een keer het derde vanaf het derde?
Ja.
Of vanaf het refrein?
Ja, we kunnen wel het refrein doen. God is ons meegenomen, dan twee keer het refrein. Ja.
God is ons genegen, onze God geeft zegen. Hij zal zijn geprezen, ieder zal hem vrezen. God is ons genegen, onze God geeft zegen. Hij zal zijn geprezen, ieder zal hem vrezen. Volken lof de juicht en geeft hem eer. Ah, 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 ah. Ieder zal hem vrezen, volken lof de Heer. Juicht en geeft hem eer. Volken lof de Heer. Juicht en geeft hem eer.
Nee, ik denk het niet. Nee. Is het een beetje een soort van, ja, vind ik ook. Het is een soort open eind, een soort van. Wel mooi als dat wat aangezet wordt. Wel mooi als dat aangezet wordt. Het is, die eindigt met de climax.
Ja.
Dus geeft je al zijn stem, volgens mij. Want ik zeg. Wat ik doe.
Oh, ja.
Oh ja, dat is. Ja, dat lijkt tegen het ritme, lijkt tegen het ritme in. Maar misschien als we het.
Als je kijkt naar
Even proberen. Vanaf de volken, het laatste stukje volken loopt weer. Begint hij verder, ja. Ja, nee, ik heb het. We gaan even kijken dan. Als het nu beter ging.
Doe nog eens? Ja, want ik ben nu even te laat, denk, maar dat kan ik vlog.
Ja, het is even dat voor, de voor. Even dat ervoor. Volken. Oh nee, dus hebben we natuurlijk de laatste. Volken, loof de Heer.
Jeugd en geeft hem in.
Ik kan ook gewoon inderdaad voor.
Ja. Nou,
even nog de
stukje.
Ja,
ik denk dat dan kan je gewoon lekker neerleggen. Ja.
Oké, okay, even de onderste volken loopt de heer nog, het laatste stukje. Of wil je hem een keer helemaal?
Ja.
Heer zegen ons, wees ons genadig. Licht over ons uw aangezicht. Zoals de zon met al haar stralen ons steeds in overvloed verlicht. Ons genegen, onze God geeft zegen, Hij zal zijn geprezen, ieder zal hem vrezen, volken loof de Heer, juicht en geeft hem eer. De aarde heeft haar vrucht gegeven, die door de hemel werd verwekt.
En uit haar schoot ontluikt nieuw leven, waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen, onze God geeft zegen, Hij zal zijn geprezen, ieder zal hem vrezen. God is ons genegen, onze God geeft zegen, Hij zal zijn geprezen, ieder zal hem vrezen. Volken loof de Heer, juicht en geeft hem eer.
Is onze voorganger dominee W.P. de Groot. Achter het orgel zit Dirk Slagboom. Achter de piano Lisbeth de Jong. En de zang wordt verzorgd door Caroline Dubbelt en Geert-Jan Poker. Mijn naam is Hans van den Burg. Na welkom en mededelingen zingen we Psalm 67 van het Psalmproject. Heer, zegen ons, wees ons genadig, licht over ons uw aangezicht. Na stilgebed, fotum en groet zingen we Psalm 43, de versen 3 en 4. Psalm 43, de versen 3 en 4. Na het gebed is de schriftlezing uit Lucas 10, de versen 1 tot en met 3, en 17 tot en met 20, Lucas 10, de versen 1 tot en met 3, en 17 tot en met 20. En de tweede lezing is uit Openbaringen 12, de versen 7 tot en met 12. Openbaringen 12, de versen 7 tot en met 12. Na de verkondiging zingen we uit Gezang 297. De versen 1 en 2. Werd verwekt. Gezang 297, de versen 1 en 2.
Derde couplet.
Na het gebed en de collecte is de geloofsbelijdenis. Vervolgens is het slotlied Psalm 97.
Zal ik beginnen? Tweede gedeelte.
De versen 1 en 6. Psalm 97, de versen 1 en 6. Ik wens u een gezegende dienst.
God is ons genegen, onze God geeft zegen. Hij zal zijn geprezen, ieder zal hem vrezen. God is ons genegen, onze God geeft zegen. Hij zal zijn geprezen, ieder zal hem vrezen. Volken loof de Heer, juicht en geeft hem eer. zal hem vrezen, volken lof de Heer. Juicht en geeft hem eer, volken lof de Heer. Juicht en geeft hem eer.
Ja, ik wacht gewoon tot jij hem dat ding... Nee. Heb ik mijn andere briefjes? Ja. Ja. Volgens mij is het een psalmprijs. Ik had hem ook al gekeken. Bijna allemaal hele nootjes. Mag niet, hè? Van de organist. Oh, van de organist. Dat zijn nog mijn oren. Van meneer jonge, zijn gewoon zo'n, weet je. Wie zijn we bij de keer?
Goedemiddag gemeente, hier in de kerkzaal of thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. En deze dienst gaat voor dominee De Groot, ook hartelijk welkom. Er zijn geen mededelingen. We beginnen met het luisteren van Psalm 67 van het Psalmproject, gezongen door Carolien en Geert-Jan. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Heer, zegen ons, wees ons genadig. Licht over ons uw aangezicht. Zoals de zon met al haar stralen ons steeds in overvloed verricht. Vrucht gegeven, die door de hemel werd verwekt.
En uit de schoot ontluikt nieuw leven, waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen, onze God geeft zegen, Hij zal zijn geprezen, ieder zal hem vrezen. God is ons genegen, onze God geeft zegen, Hij zal zijn geprezen, ieder zal hem vrezen, volken lof de Heer. Juicht en geeft hem
Wij worden een ogenblik stil voor het aangezicht van de Heere onze God. We willen nu samen belijden dat we van de Heere afhankelijk zijn. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. En nooit loslaat wat zijn hand begon. In de naam van deze God mag ik u en jullie hier in de kerk en ieder die thuis meekijkt, groeten met genade en vrede van God onze Vader. Door zijn Zoon Jezus Christus, in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. O Heere God, kom mij bevrijden. Zend mij uw waarheid en uw licht. Zo begint vers 3 van Psalm 43 en het eindigt met vreugde. Voor u die al mijn vreugde zijt en eindeloos mij verblijdt. We luisteren naar de versen 3 en 4 van Psalm 43. De gezongen psalm die eindigde met die woorden dat God de God is die eindeloos ons verblijdt. Over vreugde en blijdschap bij de dienst van God gaat het straks in de verkondiging. Maar voordat we luisteren naar het woord van God, zullen we eerst bidden dat hij zijn woord voor ons zal openen. Eeuwige God, trouwe Vader, we komen hier samen, luisterend, voor een deel, enkele, zingend, andere zingend in het hart, maar toch tezamen verbonden met elkaar omdat we u willen ontmoeten. En daarom zijn we hier en daarom zongen we van de bede om uw licht en waarheid te mogen ontvangen. Maar ook van u die dankbaarheid verdient, omdat u onze vreugde bent en ons eindeloos verblijdt. Heere, geef dat de dienst vanmiddag ook echt vreugde mag geven, ons ook werkelijk verblijden mag. We willen stilstaan bij uw woord en we denken na over redenen tot vreugde en blijdschap. Zegen ons en geef dat we uw stem mogen horen. En wilt u in alles wat we doen aanwezig zijn? Wilt u geven dat het zo echt ontmoeting met u wordt? We bidden, neem alle belemmeringen weg. Neem weg wat ons hindert en schaadt. En neem vooral weg wat tussen u en ons instaat. Opdat er ruimte komt voor uw geest. Zodat uw genade ook hier merkbaar mag zijn. We bidden het voor ons allen. We bidden voor alle die meeluisteren en meekijken. Ze zijn met ons verbonden in dit uur. En wij voelen ons met elkaar verbonden. Hoewel er afstanden zijn tussen ons. Maar we zijn toch uiteindelijk verbonden in dat ene woord. In die ene God. U de Heere. Die we willen dienen en liefhebben. Geef aan ieder die in of rond deze dienst een taak heeft. Wat nodig is om het werk te doen wat gedaan moet worden. En hoor ons als wij zo bidden in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Kinderen mogen nu naar de zondagschool. Daarna wordt gelezen uit Lucas 10, vers 1 tot 3 en vers 17 tot 20. Ook nog uit Openbaringen 12, vers 7 tot 12. En daarna komt de verkondiging vanuit Lucas 10.
Lucas 10, vers 1 tot en met 3. De uitzending van de 70. Hierna wees de Heer nog 70 anderen aan en zond hen 2 aan 2 voor zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar hij komen zou. Hij zei dan tegen hen: de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Ga heen, zie, ik zend u als lammeren te midden van de wolven. En dan verder bij vers 17. De 70 zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Heere, zelfs de demonen zijn in uw naam aan ons onderworpen. Hij zei tegen hen: ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand, en niets zal u schade toebrengen. Verblijd u echter niet erover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. En dan Openbaringen 12, vers 7 tot en met 12. De strijd van Michaël en de draak. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont, wee hun die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Tot zover het woord van God.
Straks na de verkondiging wordt er gezongen gezang 297 uit het liedboek voor de kerken. Toch overwint eens de genade. De tekst, het uitgangspunt voor de preek, dat is te vinden in het eerste gedeelte dat gelezen is, althans het eerste hoofdstuk waaruit gelezen is, Lucas 10, en dan speciaal vers 17 en vers 20. En dat wil ik graag nog een keer lezen. Lucas 10 dus, eerst vers 17. De 70 zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Heere, zelfs de demonen zijn in uw naam aan ons onderworpen. En dan vers 20. Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Wanneer ik een kennismakingsbezoek aflegde, dan was meestal een van de vragen ook: wat voor werk doet u? Of wat voor werk hebt u misschien gedaan in het verleden? En soms kwam het voor dat iemand zei: ik werk nog wel. En eigenlijk moet ik er ook blij mee zijn dat ik nog werk heb. Maar eigenlijk heb ik er geen plezier meer in. Geen vreugde in mijn werk. En dat is jammer. Als iemand wel werk heeft, maar niet echt meer plezier erin. Hetzelfde hoor je ook nog wel eens als het gaat over geloof. Kerk zijn. Ja, ik geloof nog wel. Ik ga nog wel naar de kerk. Doe er ook nog wel eens wat voor. Maar het lijkt of de vreugde van vroeger weg is. En dat is wel erg jammer, als je dat moet horen. Vroeger deed het me wel wat, maar het is allemaal zo kil geworden. Ik raak er niet meer enthousiast over. Vanmiddag wil ik met u luisteren naar een gedeelte uit de Bijbel, waar we mensen tegenkomen die in het werk van Jezus bezig zijn geweest en die daar wel enorme vreugde in hebben gevonden. En die vol enthousiasme bij Jezus komen. Ze komen terug van een missie waarop ze zijn uitgezonden. De eerste drie versen die zojuist gelezen werden gingen over die missie. 70 mannen door Jezus uitgestuurd naar allerlei dorpen en steden. En wat ze daar moesten doen, dat is min of meer een soort voorbereidingswerk om Jezus' komst straks mogelijk te maken. In termen van het leger zou je zeggen, het zijn kwartiermakers. Ze moeten zorgen dat er een plek is waar Jezus straks terecht kan. En ze moeten als het ware bezig zijn met datgene wat aan het eigenlijke werk van Christus vooraf gaat. Nou, dat hebben ze gedaan en na verloop van tijd komen ze terug. En opvallend, wat een vreugde. Wat een enthousiasme. Ze komen daar op Jezus af als kinderen die het huis inrennen en die beginnen met: moet je horen wat we nu toch meegemaakt hebben? Nou, ze hebben ook wat meegemaakt. De boze geesten gehoorzaamden onszelf. De demonen, kun je nagaan. In uw naam hebben we ze overwonnen. In uw naam waren we sterker. Wat er precies geweest is, dat staat er verder niet bij. En ja, het ligt een beetje voor de hand om te denken aan wat Jezus zelf ook gedaan heeft, dat er bezetenen werden genezen, mensen met een boze geest, waar ze die boze geest konden wegdrijven. Zoiets kan het zeer zeker heel goed geweest zijn. Evengoed kun je misschien ook denken, wat Jezus zelf ook ondervonden heeft, dat er duivelen waren, boze geesten, die zijn werk probeerden onmogelijk te maken door dwars tegen zijn boodschap in te gaan. En het is denkbaar dat, door de naam van Jezus te noemen, deze dienaren van hem aan de demonen het zwijgen hebben opgelegd. In ieder geval, er was een confrontatie met de grote vijand, de duivel. Een confrontatie waarbij de duivel moest vluchten voor de naam van Jezus. Geweldig, nietwaar? En je merkt dat de Heer Jezus zelf ook eigenlijk daardoor aangeraakt is. En hij zegt, weet je wat nou zo bijzonder is? Ik heb het eigenlijk ook gezien. Althans iets wat daar dichtbij komt, en dat is dan het volgende vers, vers 18. En dan vertelt Jezus van een soort visioen wat hij gezien heeft. Ergens op een afstand heb ik in dat visioen meegemaakt wat jullie ook gezien hebben. Jezus heeft de ervaring gehad in dat visioen dat de duivel verslagen werd. Hij zag, toen hij omhoog keek, dat de duivel uit de hemel gegooid werd. En hij viel niet als een vogel en zelfs niet als een baksteen. Maar hij viel als een bliksemflits. Zo snel, zo onverwacht, zo ingrijpend. Pats! In één klap valt de boze vijand naar beneden en is hij verslagen. En ja, zo'n overwinning is natuurlijk een reden tot vreugde. En die 70 mannen waren terecht blij. En Jezus zelf is ook blij. Want het heeft allemaal te maken met datgene wat hij op aarde is komen doen. Laten zien dat de duivel niet almachtig is. En het geldt voor de mensen van alle tijden tot op de dag van vandaag dat je bij die boodschap blij kunt worden. Het kwaad zal het niet winnen. De boze is uiteindelijk niet de baas. Jezus is sterker. Hij heeft het laten zien. En zeker op Golgotha en in zijn opstanding is het duidelijk geworden. Jezus zegeviert. De boze valt. En het staat nu al vast dat straks de grote vijand definitief uitgeschakeld zal zijn. Het was eigenlijk ook hetzelfde wat gelezen werd zojuist vanuit Openbaring. Hoofdstuk 12, een visioen, daar een visioen van Johannes. En hij ziet dan dat de duivel uit de hemel wordt gesmeten. En als hij dat gezien heeft, hoort hij ineens dat er hemelse vreugde is over die overwinning. Geweldig, de duivel heeft het niet voor het zeggen. Hij moet een toontje lager zingen. Hij zal zijn buik niet binnenhalen. Daar uit de hemel verdwijnt hij. Met een smak komt hij op de grond, op de aarde terecht. Dat zijn heel mooie triomfberichten. Maar het risico bestaat dat het bij ons een beetje vragen doet oproepen. Als wij zien wat er gebeurt, als wij eens terugkijken op een bepaalde periode, zoals de afgelopen week bijvoorbeeld. Of misschien een wat langere tijd. Of als je terugkijkt op een bepaalde periode dat je een bepaalde taak vervuld hebt in de kerk. Of dat je buiten de kerk misschien een bepaalde opdracht had. En je kijkt terug. Kunnen wij dan ook roepen. De boze geesten zijn verslagen. Ze zijn onderworpen. Misschien denkt iemand hier in de kerk of thuis. Wel, ik had zulke moeilijke momenten. Toen had ik dat graag willen zien, maar ik zag het niet. Dan zou ik eerst willen zeggen dat we bij de vreugde van die 70 mannen niet meteen moeten letten op de hoeveelheid van wat ze gedaan hebben. Er staat niet dat ze tientallen daden verricht hebben. Het gaat niet om de kwantiteit, het gaat meer om de kwaliteit van wat er gebeurd is. Het gaat om de aard van wat ze deden, wat hun zo blij maakte. En dat is de vreugde omdat de duivel en de demonen, waar de duivel natuurlijk doorheen werkt, dat die niet het laatste woord hebben. Dat ze de strijd verliezen. Dat is het punt waar het om gaat. Jezus is toch sterker dan zijn boze tegenstander. En de Heer Jezus bevestigt dat ook in het vervolg nog een keer, wanneer hij zegt, straks dan kunnen er slangen en schorpioenen zijn, de symbolen in die tijd voor allerlei boze geesten en boze machten. Maar, zegt Jezus, ze zullen niet de baas blijven. Je kunt ze plat trappen in mijn naam. En weer is het duidelijk, Jezus weet het. Hij is sterker en hij zal overwinnen. Je moet er wel oog voor hebben. En daar begon ik ook met te zeggen van, je moet niet in de eerste plaats aan de hoeveelheid denken. Je moet letten op die momenten van hoop die er in het leven zijn. Toen u of jij die taak of die opdracht uitvoerde die jou gegeven werd, toen moest je misschien spreken met iemand die in het donker rondtopte. En het was moeilijk. Maar er kwam toch weer een beetje licht op zijn levensweg. Of misschien was er een gebaar van hulp, waarmee je ineens zo geweldig veel voor iemand betekende. En het wonderlijke is dat je dat soms niet meteen merkt, maar dat je dat achteraf dan wel eens een keer hoort. Toen en toen, wat u daar en daar deed, ja. Misschien gebeurt er meer dan je denkt. En misschien mag je in geloof dat ook aannemen. En je hoop erop vestigen. Misschien hebben we het ook wel eens meegemaakt dat er een conflict situatie was. En dat goede gesprekken overbruggend werkten. Mooi als dat er is. Mensen die eerst tegenover elkaar stonden en toch elkaar weer vonden. Wat zou dat mooi zijn als de samenleving zo in elkaar steekt. Als we zo samenleven. We hebben de afgelopen week nog wel eens wat berichten gehoord waar dat niet het geval is. Maar er zijn ook momenten dat je wel ziet dat mensen tot elkaar komen. Momenten waarop de boze de strijd verliest. En dat kan heel opvallend zijn soms. We waren ooit een keer op vakantie in Duitsland in een dienst. Waar 17 mensen werden gedoopt. Afkomstig uit een asielzoekerscentrum. Door bijbelstudie tot geloof gekomen. En na een aantal jaren ontvingen ze de doop. Geweldig. Dan zie je toch, de duivel wordt overwonnen. En de tegenstander wordt verslagen. Maar het kan ook gaan om een enkeling. Zoals een collega uit Rotterdam een keer vertelde, in Delfshaven. Een jonge man die de kerk zomaar binnenwandelde. Niemand weet waarom en zelf wist hij het ook niet. En hij werd geraakt door wat hij hoorde. En hij bleef komen. En hij volgde catechisatie. En 3 jaar later werd hij gedoopt. Een enkeling. Maar wel een overwinning van Jezus. En soms kun je daar ook nog ongemerkt bij ingeschakeld worden. Dat je het eigenlijk geen eens door hebt. Zoals mij zelf overkomen is. Jaren geleden ergens. De contact had met iemand. Een gesprek. Later verloren we elkaar uit het oog. En ik geloof zo'n 15 jaar later, toen ik alweer in een andere plaats was. Toen hoorde ik dat deze persoon tot geloof gekomen was. En zich had laten dopen. En dan denk je terug. Ben ik misschien ook een schakel geweest? Was het eerste contact? Heeft het meegeholpen? Ik kan het niet allemaal overzien. Maar in geloof mag je toch aannemen dat je ergens ook een klein radertje in dat grote geheel bent geweest. Nee, we zien het niet altijd en we hoeven het geen eens te zien. En we kunnen het niet altijd overzien. Maar door geloof mag je toch aannemen dat God ons gebruikt. Ook die contacten die misschien vluchtig waren, die op een bepaald moment bijna vergeten bent. En hey, dan gebeurt er iets waarbij je dat afvraagt. Zou ik gebruikt zijn op dat moment in de dienst van God? Laat 1 ding duidelijk zijn. Je kunt het alleen aannemen in geloof. Dat is trouwens altijd zo. Alle dingen die gebeuren, alle bijzondere overwinningen op de duivel die er zijn, die kun je wegredeneren of verklaren. En dat is psychologisch verklaarbaar. Of het is vanuit de sociale omstandigheden wel te begrijpen dat er zus of zo gehandeld is. De wetenschap kan er een verklaring aan geven. En voor een stukje hebben ze soms ook gelijk. Maar laten we wel dit zeggen. Telkens als 1 mens tot geloof komt of opnieuw tot de Here komt, dan is het een overwinning van Jezus. Alleen door geloof kun je het zo zien. Maar door het geloof mag je het ook zo zien. Als er een groep mensen tot geloof komt, als een enkeling het hoofd buigt voor koning Jezus, Door geloof mag je zeggen, dit is het werk van de grote koning die we allemaal willen dienen. Satan is de tegenstander, de vijand. Maar Jezus is sterker. Het woord Satan trouwens, dat moet ik er even bij zeggen, dat komt van een ander woord en dat neemt men aan. Dat gaat eigenlijk over aanklachten die worden ingediend. Satan, dat woord betekent zoiets dus als de aanklager. Nou, zo kan hij ons beschuldigen. Dan kan hij een heleboel inbrengen bij God. Maar Jezus stelt zich er tegenover. Met zijn vergeving. Met zijn reddend werk. Satan, de aanklager. Bij Jezus smelten zijn aanklachten weg. Duivel is een andere naam en dat gaat terug op het Grieks woord diabolos. En dat betekent zoiets als de uiteenwerper. Duivel, degene die scheiding maakt, die breuken, tweedracht, verdeeldheid teweeg brengt. Maar de Heer Jezus kan ze helen. Breuken met God, met elkaar. Jezus is de helende en reddende overwinnaar. Dat is juist de boodschap geweest waar de oude kerk zich zo over kon verheugen. En waarom ze zich door alle moeilijke tijden ook van vervolging hebben heen geworsteld. Jezus is overwinnaar. En zelfs als verhoring lijkt uit te blijven. Als een ziekte bijvoorbeeld blijft. Dan nog kan er iets zijn van overwinning. En ik denk dan aan die gebedsgroep waarin een zieke eens kwam. Waarbij voor hem gebeden werd, heel dringend. Hij genas niet. En toch veranderde er iets. Hij zei, daarna, ik ben nog wel ziek. Maar weet u, na die bijeenkomst, na die gebeden, toen had ik het gevoel dat de ziekte niet meer over mij heerst. En ook dat is een boodschap van overwinning. De boze vijand kan verslagen worden. En zelfs als een moeite en een probleem blijven. Dan nog kan er een overwinning zijn. Omdat het je leven niet meer beheerst. Omdat je leven door Jezus gedragen wordt. Hij is sterker. En dat is een bron van vreugde. En als we terugkijken op een periode, of misschien vooruitkijken naar een periode, misschien zijn hier ook mensen die net een taak meegekregen hebben, in de kerk, buiten de kerk, in de samenleving, misschien een bepaalde roeping ook wel. Laat die vreugde niet wegglippen. Zeker, we hebben te maken met een worsteling, met tegenslagen. Veel dingen begrijpen we niet. Maar houd in geloof vast dat al het werk dat gedaan wordt, ziende op God, nooit vergeefs is in de Heere. Dat is een woord van Paulus wat vaststaat. Uw werk is niet ijdel, niet vergeefs, dankzij Jezus Christus. U merkt, het gaat dus over vers 17, dat is dus de reden tot vreugde, omdat Jezus sterker is. Je komt er daarna iets anders wat een beetje merkwaardig aandoet op het eerste gezicht. En dat is vers 20. Daar zegt Jezus, zo te zien, dat dit alles niet het toppunt van vreugde is. Er is meer. Het lijkt misschien alsof Jezus de vreugde een beetje wil afremmen. Vers 20. Verblijdt u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn? Er is iets anders om nog meer blij over te zijn. Nou, ik moet er even bij zeggen dat op gezag van allerlei geleerden die talen kennen, vooral die oude talen beheersen, die zeggen dat achter deze taalconstructie iets zit waarbij je niet moet zeggen, je moet niet blij zijn over het een. De gedachte hierachter is, je kunt blij zijn over dat ene, maar blijf daar niet in hangen, want er is iets anders dat nog meer vreugde geeft. En het is aan te nemen dat die uitleg inderdaad de goede uitleg is van deze tekst. Er is iets om nog meer blij van te zijn. En natuurlijk verbiedt Jezus niet de vreugde over dat eerste. Het is wel letterlijk vertaald, maar nogmaals, dat is dus een taalconstructie het oude Semitische taal die daarachter zit. Waarbij je zoiets moet lezen als dat niet de allesbeheersende vreugde moet zijn. Nee, iets anders staat nog hoger. En dan geeft Jezus een richting aan waarin we moeten kijken voor dat allerhoogste om blij mee te zijn. En daarvan zegt Jezus dan in vers 20. Dat is dus dit, dat jullie namen zijn opgeschreven in de hemel. Namen. Ja, dat is iets dat wel veelzeggend is. Ik las het verhaal van iemand die op vakantie in Zuid-Frankrijk was. Of in ieder geval de Dordogne, die richting. En die had een bezoek afgelegd aan La Rochelle. Zijn oude havenstad. En in die oude Franse havenstad La Rochelle heb je een beruchte gevangenis. En vroeger werden matrozen die zich hadden misdragen van de schepen gehaald en daar in La Rochelle opgesloten. Soms voor een aantal jaren en soms ook wel levenslang. Dat was een vreselijke gevangenis. En de man die daar geweest was, die zei, wat mij aangreep was niet alleen dat het zo'n vreselijk hol was en dat die mensen daar opgesloten zaten, zo'n 300 of 400 jaar geleden. Maar het meeste greep mij aan dat ze daar hun namen gekrast hadden in de muren. Een naam. Alsof ze wilden zeggen, ik zit hier wel mijn leven lang, maar ik ben nog iemand. En het was misschien ook wel in de hoop dat iemand aan hen zou denken. Eén had er zelfs ook nog een gebed bij gekrast. Zie je al die namen daar staan, zei deze bezoeker. En hij zegt, dan stel je je voor, mensen die eigenlijk hoopten dat ze nog bekend waren. Of dat ze bekend zouden blijven. Een mens heeft het idee dat hij toch niet zomaar weg kan zijn. Nou, in de Bijbel wordt dat onderstreept met het feit dat er sprake is van een boek bij God waarin namen geschreven staan die niet zomaar weg kunnen zijn. Namen die daar blijven staan. En het is alsof de Heere God dan zelf zegt, ik denk aan je. Ik weet nog dat je er bent. En als je dat weet, dan kun je ook geloven dat de Heere God zich voor ons inzet. Blijkbaar denkt hij aan mij. Mensen hebben me weggestopt. Voor mensen ben ik niks waard. Maar bij hem is dat anders. Hij weet wie ik ben. Hij wil zich met mij bemoeien. En als je dat weet, dan is dat toch eigenlijk, zegt Jezus, de allergrootste reden tot vreugde. Want je kunt blij zijn om de overwinningen die je ziet. Dat de duivel verslagen is door Jezus. En dat hij vandaag ook verslagen kan worden. Maar de Heer Jezus weet ook dat de duivel nog niet helemaal uitgeschakeld is. In het Openbaringenboek staat dat geweldige visioen wat er net gelezen is. De duivel wordt uit de hemel gegooid naar beneden. Pats. Maar staat er dan, hij komt op de aarde en pas op aarde. Pas op wat er nu gaat gebeuren. Inderdaad. Want de duivel zal op de aarde nog rondgaan. En de Heer Jezus zal tegen Petrus zeggen, in de nacht van het verraad en in de nacht dat het lijden begint, denk erom Petrus, pas op, want het gaat nu gebeuren. En de duivel die gaat jou en de andere leerlingen ziften als de tarwe. Jullie komen op de zeef om te kijken wat jullie waard zijn. Dan wordt er aan geschud aan die zeef. Nou, het zal dan misgaan in die donkere nacht. De nacht waarin Jezus gevangen genomen wordt. De leerlingen vluchten. Petrus zal hem zelfs verloochenen. Zo ver kan de boze geest het doen komen. Maar, zegt Jezus, denk erom, ik heb voor jullie gebeden. Ik houd jullie vast. En eigenlijk heb je daar nu precies hetzelfde van dat boek. Hun namen zijn bekend bij de meester. Hij houdt ze vast. En dat is toch het allermooiste. Ook als het niet mee zit. Als er soms voor je gevoel zo weinig bewijzen zijn van Jezus' overwinning. Als je zelf ook aan twijfelen slaat. Dan is dit de troost dat Jezus zegt, uw naam is bekend boven. Daar ligt een boek. Daar staat ook uw en jouw naam in. Wees daar blij mee. Dat is reden tot de grootste vreugde. En als je dan terugkijkt en je denkt, wat heb ik ervan gemaakt en wat is er van terecht gekomen en had ik het niet anders moeten doen? En als je vooruitkijkt en als je denkt in de toekomst, misschien ook bij een taak die je wilt gaan doen, wat gaat het worden en zal het me lukken? En als je ziek bent en je denkt, wat betekent ik nog, wat gaat het met mijn leven nog worden? De troost blijft, ik ben bekend bij hem die mij geschapen heeft. Ik mag bekend zijn bij Jezus. Mijn verlosser die mij wil vasthouden. Ik mag bekend zijn bij zijn geest die ook voor mij wil bidden en zuchten en ook mij wil leiden. Wat een troost als je weet dat die naam daar geschreven staat. Het geeft troost in gevangenissen. Je kunt zeggen, gevangenissen zijn er wanneer je machteloos voelt en onmachtig. Dat is een figuurlijke gevangenis. Er zijn ook letterlijke gevangenissen vandaag waar mensen onrechtvaardig zitten opgesloten. Vervolgde christenen. Ook anderen die lijden onder het regime van een dictator. Bij Amnesty International. En ook bij organisaties die voor vervolgde christenen zich inzetten. Kun je daar veel verhalen over horen. En dan zeggen al die organisaties, het betekent voor die mensen iets als hun naam bekend is. En er verandert ook iets van zo'n gevangene. Of de cipier weet, hé, ze kennen die man hier. Hij is niet onbekend, hij krijgt zoveel kaarten. En daarom is het ook goed dat mensen die acties organiseren, dat ze kaarten schrijven. En het is bemoedigend voor alle die onrechtvaardig zijn opgesloten. Ze weten het, buiten de muren weet men van ons bestaan. Nou, zo zegt Jezus, is het de ultieme reden van vreugde. Voor ieder die zich hier op aarde, hoe dan ook, opgesloten voelt. Dat hij of zij mag weten, ik ben bekend. Boven. Ook als ik hier zit ingesloten, figuurlijk of letterlijk. Er is er één die aan me denkt. Ten slotte nog één vraag misschien. Kun je dat nou zomaar zeggen? En misschien denkt u wel, kun je in dat boek kijken? Staat mijn naam daar wel? Hoor je bij die uitverkorenen die daar genoteerd staan? Ja, dat woord uitverkorenen, dat zingt een beetje rond als je deze tekst leest. Je moet dan toch wel in dat boek geschreven staan. En hoe weet ik dat? Laten we gewoon lezen wat er staat. Om wat voor mensen ging het? Volgelingen van Jezus. Helemaal niet perfect trouwens. Absoluut niet. Wel gingen ze op weg toen de meester hen op weg zond. Ze wilden gehoorzamen. Ze zullen het niet zonder fouten gedaan hebben, maar ze gehoorzaamden wel. Het waren geen mensen met diploma's, geen mensen met certificaten. Ze krijgen trouwens als ze terugkomen van Jezus ook niet een certificaat van, nou goed gedaan, jij hebt 20 duivelen uitgeworpen. Oh, jij doet het nog beter, jij hebt 30 demonen bestreden. Niets van dat alles. De enige aantekening op hun papieren, dat is eigenlijk, zij weten van de naam van Jezus. Die betekende wat voor hen. Daarom gehoorzaamden ze hem. En het was hun houvast. En met die naam van Jezus hebben ze de boze geesten uitgeworpen. Niet omdat ze het zelf zo goed konden. Integendeel. In uw naam, zeggen ze. Zo konden we het. Met andere woorden, in die naam ligt heel hun houvast. En de vraag voor u, hier in de kerk en voor u en jullie thuis, is dus, niet, kan ik in het boek lezen? De vraag is niet, staat mijn naam daar wel? Ik wil dat even zien. De beslissende vraag voor u, jou en mij is, waar ligt mijn houvast? Waar ligt mijn kracht? Waar zoek ik nu een bron om van te leven, om van te spreken en van te getuigen? En als dat houvast Nou, alleen ligt bij Jezus. Ja, dan mag je het nazeggen. Hij zal mij kennen. Mijn naam staat ook in dat boek. Dat goddelijk boek in de hemel. Dus beantwoord voor jezelf deze vraag nu. Waar ligt uw houvast? Waar zoek jij nu een bron van kracht? Bij jezelf of bij hem? En als het bij hem is, dan mag je het geloven. Met deze 70 mannen. Er is een boek in de hemel. Hun namen staan erin. Het is er zomaar als een verrassend cadeau van boven. Helemaal gratis en het kost niks. En als er dan mensen zijn die zeggen, nou dat gaat wel makkelijk. Dat is toch ook goedkoop? Nee, het is ook weer niet goedkoop. Want je leert wel om iets in te leveren bij Jezus. Dat is dat je jezelf inlevert. Het leven niet in eigen hand houdt, maar ontvangt wat je uit zijn hand krijgt. Dingen die je niet verdient, waarop je niet durft te hopen. En die je als cadeau krijgt uit Gods hand. En wie zo leert leven, die mag het weten. Ik ben bekend in de hemel. En dat is een reden voor grote blijdschap. En als Satan, de aanklager, toch de kop opsteekt, dan is het er wonderlijke vrijspraak door Jezus. En als de boze geesten je hoofd misschien willen vertroebelen, dan zegt de Heer Jezus, ik heb voor u gebeden. En als de vragen blijven rondspoken, dan zegt de heiland, dat is allemaal niet beslissend. Mijn naam, daar gaat het om. Dat is het volle heil. Je mag geloven in de eindoverwinning. Als je vasthoudt aan mij. En als je dan mooie dingen ziet gebeuren. En wie er oog voor heeft, zal het toch ook weer zien. Als je mooie dingen ziet gebeuren, wonderen. Of een klein wondertje. Nou, dan zegt Jezus. Mooi. Wees blij en dankbaar. Maar laat het niet het allerbelangrijkste zijn. Want dat vind je in mij. Ik ben de redder van je leven. En in mijn hand ligt een boek waarin ook uw en jouw naam staat. Amen. We zullen samen danken en bidden en beëindigen met het samen bidden van het Onze Vader. Goede God, trouwe God, eeuwige God, we danken u. We loven en prijzen uw naam, dat we woorden van u mogen horen. Dat hier op aarde, waarin zoveel gebrokenheid is, waar we soms de duivel de kop op zien steken, toch de boodschap mag doorgaan van uw overwinning. We danken u dat we ook in tijden als deze die boodschap mogen horen, die boodschap mogen bezingen. Toch overwint weer de genade. En dan ook zoals het zojuist gezongen is, met het uitzicht op de definitieve eindoverwinning die komen zal. We danken u erom en we prijzen u dat we zo ook de nieuwe week mogen binnengaan. Heere God, er zijn redenen tot vreugde bij u en wat u doet. We erkennen eerlijk dat we die redenen soms wel eens tussen de vingers door laten glippen. En dat er zoveel kan zijn dat ons naar beneden trekt. Maar vestig ons oog op u en wat u doet. En geef dat we de kleine dingen niet over het hoofd zien. Dat we de kleine wonderen niet vergeten. Dat we de opmerkelijke momenten zien waarin u handelt. Help ons erbij ook in dagelijks leven, telkens weer. We bidden, Heere God, dat we zo in de wereld mogen staan, ook in de komende week. We bidden voor ons allen, zoals we hier zijn, en voor alle die thuis meekijken en meeluisteren, en zo de dienst ook meemaken. En ieder zal weer in andere omstandigheden zijn. En er zullen verschillende mensen onder zijn die tegen de nieuwe week opkijken. We bidden u, gaat u met hen mee. Houd hen vast. En laten zij bij alles toch ook mogen geloven dat in u, Heer Jezus, ons houvast ligt. Dat we in leven en sterven een eigendom van u mogen zijn. En laat dat dan de troost mogen zijn, die toch weer door alles heen een reden is tot grote vreugde. We bidden voor zieken, vooral hen die langdurig ziek zijn. Denk aan mensen die getroffen zijn en getroffen worden nog steeds door het coronavirus. Wilt u hen bijstaan en helpen? We bidden ook voor andere zieken. Wilt u hen bemoedigen, herstel en vertrouwen op u geven? We vragen ook met het oog op de zorg dat het voortgaan van de medische zorg toch niet te zeer belemmerd mag worden in deze tijd waarin het coronavirus zoveel aandacht opeist van de medici. Heere God, wilt u alle bijstaan die werk verrichten voor de zorg? En we bidden ook voor de wetenschappers die zoeken naar middelen om het boze virus te keren. We bidden voor onze overheid om wijsheid. Wilt u aan hen denken? We bidden voor ons land en volk. Dat we niet verdeeld raken in deze tijd waarin zoveel visies tegenover elkaar staan. We bidden evenzeer en misschien nog wel meer voor de Verenigde Staten van Amerika, waar zo'n diepe kloof lijkt te ontstaan tussen twee bevolkingsgroepen. Wilt u geven dat na deze tumultueuze week daar ook weer een weg naar vrede en naar eenheid gevonden mag worden? Ontferm u over hen die om hun geloof in gevangenissen zijn opgesloten. En wilt u zijn met hen die moeten lijden omwille van geloofsovertuiging of omwille van andere redenen waardoor zij onrechtvaardig zijn opgesloten? Wilt u hen bijstaan en help ons om ook waar dat mogelijk is naar hen om te zien? Wilt u in deze wereld recht en vrede verschaffen? En laat het zo mogen zijn dat de duivelse krachten, de demonen die rondgaan, telkens weer toch onderworpen mogen worden en uitgeschakeld. Maar bovenal, Heere, houden we ons vast aan u. En we roepen de naam van u aan, Heer Jezus, in de wetenschap dat als we die naam van u voor ogen houden, u die voor ons gestorven en opgestaan bent, als we uw naam voor ogen houden, mogen we weten dat onze namen bij u bekend zijn. Leer ons dan dagelijks zo te leven dat we u voor ogen houden en dat we ons met heel ons hart aan u daadwerkelijk toevertrouwen. Zegent u alle die meegeluisterd hebben Zegent u de kerkenraad van de gemeente hier. Alle die een taak hebben in of rond de diensten. Het geeft veel extra werk ook in deze tijd. Help hen daarbij. Wilt u ons horen als we dit alles bidden? In de naam van de Heer Jezus. Die ons geleerd heeft om als volgt te bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik wijs u op de collecte. De manier waarop het gaat is u bekend en staat, dacht ik ook ergens vermeld op de nieuwsbrief. De heren zegenen ook vandaag al uw gaven. Het offer dat we de heren brengen is ook onze belijdenis. Die wordt uitgesproken door de gemeente. Dat zal staande gebeuren. En daarna horen we nog een psalm die gaat over het koningschap, de overwinning van God, de overwinning van Jezus. En dat de vreugde van de Heer daarom ook neerstroomt in onze harten neer. Dat is na de geloofsbelijdenis. Komt de belijdenis in beeld? Dan wacht ik even. Wij zullen ons geloof belijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige. die op afstand hebt meegeluisterd, meegekeken, wil ik hartelijk groeten. Wij gaan een nieuwe week in. We mogen deze week ingaan in de wetenschap dat de overwinning van Jezus vaststaat. En dat we daarin altijd weer een reden tot vreugde mogen vinden. Ontvang met een biddend hart daartoe ook de zegen van onze God. Om zo ook voor anderen tot een zegen te kunnen zijn. De Heere zegene u. Hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven in uw en jouw leven zijn vrede. Amen.